Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een heel goedemiddag en welkom bij Pompidou. Het Paleis voor Schone Kunsten is sinds gisteren omgetoverd in een hotel. En niet zomaar een hotel, maar Hotel Beethoven. En dat uiteraard omwille van het nog altijd lopende Beethovenjaar. 250 jaar geleden werd hij geboren in Bonn. En hij groeide uit tot een iconisch figuur van de Europese cultuur. En wat voor een schoonheid heeft hij ons niet gebracht? En dat is geen vraag. Over die schoonheid, diversiteit en nog zoveel meer gaat het in de tentoonstelling die gecureerd wordt door Erik de Visser. Welkom. Je keert met deze tentoonstelling eigenlijk terug naar een huis dat je kent van een hele tijd geleden. Voelt het ook als thuiskomen?
Eigenlijk wel, ja. Het was heel aangenaam om in dat paleis terug te komen. Ik had daar inderdaad bijna 30 jaar geleden gewerkt. Toen Paul Dujardin eigenlijk ook daar begon, bij de Philharmonische Vereniging. Ik was daar adviseur. En het is altijd een uitzonderlijk huis eigenlijk. En een plaats waar precies al die kunsten kunnen samengebracht worden. Ja. En dat was ook een beetje de bedoeling van die tentoonstelling.
Van deze tentoonstelling, ja. Nu, je bent daarna, na Paleis voor Schone Kunsten, heb je een onwaarschijnlijk parcours afgelegd. Het zou ons te veel tijd kosten om al die stappen te overlopen. Maar zit onder andere tussen de artistiek directeur van het IRCAM in Parijs, befaamd onderzoekscentrum voor klank en muziek, directeur van het Musée de la Musique, in Cité de la Musique, et cetera. Te veel om op te noemen, zoals ik al zei. Op jouw site omschrijf je als muziek- en museumprofessional. Dat is weinig sexy. Wat houdt dat eigenlijk in?
Ja, ik heb zo'n officiële titel bij het Victoria and Albert Museum in Londen. En dat is visiting professor. Mm-hmm. Ik geef daar geen les, maar ik doe daar wel onderzoek rond dat thema van hoe we muziek en klank kunnen gebruiken in de museumcontext. Musea zijn eigenlijk meer en meer open voor klank. Dat komt ook van de kunstenaar zelfs. Dus wij in de hedendaagse kunsten is klank natuurlijk meer en meer aanwezig. Musea, of sommige musea tenminste, hebben ook in hun collecties objecten die te maken hebben met klank. Muziekinstrumenten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En wij hebben het onderzoek was echt om precies die klankdimensie naar voren te brengen. Hoe kunnen we dat naar voren brengen in de museumcontext? En hoe kunnen we ook klank en muziek gebruiken als een middel eigenlijk om ook andere museumwerken om daarvan te kunnen genieten of een nieuwe relatie te kunnen bouwen met dat soort objecten.
Ja, en dan is dit eigenlijk, Hotel Beethoven is al een mooi voorbeeld in de praktijk uitgevoerd van wat je net zegt. Sta mij toe om nog even de andere man hier aan tafel voor te stellen ook. We gaan zo meteen in die kamers van Hotel Beethoven duiken. Dat is Bert Dankaert. Dag Bert. Je bent fotograaf, geeft les aan de Academie in Antwerpen, doet daar onderzoek ook. En je hebt nu een tentoonstelling gecureerd rond het werk van een Amerikaans-Canadese fotografe, Lynn Cohen. En dat is niet toevallig dat je die dame eruit gehaald hebt en haar werk presenteert in het FOMU.
Nee, de tentoonstelling en ook het onderzoek is het gevolg van een vriendschap van meer dan 20 jaar. Mm. Die Karin Hansen en ik zelf hadden met Lynn Cohen en haar man Andrew Luck. We hebben haar leren kennen in 1993, toen we net afgestudeerd waren aan het Hoger Instituut in Antwerpen. Toen nog in Antwerpen. Toen waren we werkzaam op een workshop in Aldenbize. En daar waren een aantal internationaal gerenommeerde fotografen aanwezig. Onder andere Lynn Cohen, die ik daar geassisteerd heb. En daaruit is dan die lange vriendschap ontstaan. In 2014 is Lynn Cohen dan helaas overleden aan de gevolgen van longkanker. En dan is Karin eigenlijk met het idee gekomen van we moeten daar iets mee doen. We moeten een tentoonstelling proberen te maken. En dan hebben we een aanvraag gedaan bij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Mm-hmm. En een mandaat gekregen om een onderzoek uit te voeren op haar werk.
En dan zijn jullie in haar archief kunnen duiken en zo. Kan je kort, voor we straks wat dieper op het werk ingaan, haar werk even beschrijven? Dat is altijd moeilijk, maar probeer het toch maar eens.
Ja.
Zodanig dat onze luisteraars blijven hangen en denken, we willen het echt wel weten.
Ja. Het is spannend genoeg. Het klinkt misschien niet zo spannend. Ze heeft 4 decennia lang niet anders gedaan dan interieurs gefotografeerd. Niet zozeer zoals fotografen voor het boekje van de IKEA interieurs fotograferen, maar vanuit de conceptuele kunst eigenlijk. Dus ze was opgeleid als beeldhouwer in de jaren 60. Heeft heel die boom meegemaakt van conceptuele kunst, minimal art, pop art. En vanuit die attitude komt ze in contact met de fotografie. En dan slaat die vonk over en begint ze interieurs te fotograferen. Aanvankelijk nog private ruimtes, maar heel snel gaat ze over naar heel specifieke plaatsen. Plekken die eigenlijk semi-privaat, semi-publiek zijn, zoals kuuroorden, laboratoria, klaslokalen, militaire installaties. En die fotografeert ze met de attitude van een beeldhouwer of iemand die installaties maakt.
Ja, maar het is echt. Het zijn echte
interviews. Maar het zijn echte plaatsen die er helemaal niet echt uitzien en ook met een gezonde dosis humor.
Voilà, dat is een goede cliffhanger. Kom straks bij jou terug.
Prima.
Eerst even inchecken in Hotel Beethoven. Erik de Visser, ik moet toegeven dat ik aanvankelijk dacht van wat een rare naam voor een tentoonstelling rond Beethoven. Maar toen ik dan gisteren ben gaan kijken, begreep ik eigenlijk wel waarom die naam gekozen is. Maar jij weet natuurlijk beter hoe die ontstaan is ook. Hè?
Ja, het is een die naam is ontstaan eigenlijk uit conversaties die wij binnen Beaux-Arts, en ik was toen al betrokken in het project, meer als adviseur eigenlijk, met de scenografe Anna Wiebrock, de Duitse scenografe, en die oorspronkelijk ook het project moest curateren, maar dat is dan niet gelukt voor verschillende redenen. Maar en zij was op dat idee gekomen, ze had nog niet de titel gegeven eigenlijk, maar ze had dat idee dat er eigenlijk Hotel Beethovens in de hele wereld zijn.
Ja.
Niet alleen in Wenen of in Bonn, maar ook in Karachi of Caracas of Istanbul en en dus dat Beethoven wordt dan ook zo'n soort merk, een brand zo. En dat eigenlijk weinig te maken heeft in de meeste gevallen met de componist zelf.
Ja, al zou je kunnen zeggen dat zijn muziek natuurlijk daar ook waarschijnlijk, ja, heel waarschijnlijk,
ja, dus dat toont wel aan dat er een soort wereldwijde invloed of presence is. En dat is natuurlijk, dat idee is interessant natuurlijk, dat Beethoven een soort wereldiconen is geworden, dat vind je door die hotelnames, dat vind je natuurlijk ook in reclames, dat vind je in allerlei bewerkingen eigenlijk, van zowel de naam en soms ook de muziek.
Dat is een brand geworden eigenlijk.
Ja, precies. Ja. En het idee was dus van dat brand te starten eigenlijk, en dan te zien hoe we daarachter kunnen gaan, of wat kunnen we daarachter kunnen zien en horen natuurlijk ook.
Ja, want dat is belangrijk, hè? Want je maakt een tentoonstelling over een componist, dan moet je muziek, klank daarbij betrekken, en dan ben jij uiteraard, naar wat we straks gehoord hebben, de geknipte persoon om daarmee aan de slag te gaan.
Wel, het is altijd eigenlijk is het altijd een moeilijke zaak om muziek tentoon te stellen, eigenlijk, om daar ook een plastische vorm te vinden. Een tentoonstelling is een medium op zich ook, en dus daar heb je een aantal codes die je moet respecteren. Maar het is altijd interessant om al die verschillende aspecten, verschillende dimensies, de klank, de ruimte, hoe dat mensen dan bijvoorbeeld de klank kunnen beluisteren. En daar heb je natuurlijk ook een heleboel praktische problemen erbij, en precies, met corona. Dus daar hebben we natuurlijk ook mee rekening moeten houden. Maar het idee was echt dat we in elk van die zalen, en dus die zalen, die zijn dus hotelkamers als gewend.
Heel mooi gemaakt, met mooi tapijt tegen de wanden, mooie lampjes ook, kamernummers.
En
ook,
dat is het werk van de scenografe, een Belgische, Brusselse scenografe, Emilie Le Couturier, die echt een heel mooi werk gedaan heeft voor die tentoonstelling, die echt het concept goed begrepen heeft. Want hotels, dat zijn ook plaatsen waar zowel privégebeurtenissen kunnen plaatsvinden, ja, intieme momenten, en ook publieke events. Dus dat, en dat kadert eigenlijk ook met de muziek van Beethoven, die dus de luisteraar echt zo intiem kan aanspreken, maar ook een officieel karakter kan nemen, bijvoorbeeld de Europese hymne, bijvoorbeeld, of dat soort...
Ode aan die Freude.
Dat was ook een beetje het idee achter dat hotelconcept.
Ja, maar je hebt kamers, je hebt kamernummers, maar je hebt ook thema's, hè? Een paar zaken waar jullie echt willen op focussen.
Ja, dus we wilden geen chronologische tentoonstelling, dat echt zo het leven en het werk van Beethoven...
Dat is passé. Dat,
ja, ja, voilà. dus
ook
we
niet
met
zo
thema's.
Bij Lynn Cohen trouwens.
Nee, inderdaad, die is ook niet chronologisch.
Voilà, kijk.
We hebben wel aan de ingang, of voordat we het hotel binnentreden, is er wel zo'n soort enorme timeline. Die zowel de tijdstructuur geeft als deze geografische uitbreiding. Dus dat wereldwijd aspect komt daar aan bod. Maar dus, we hebben dan een thematisch concept of een aantal thema's willen uitdrukken door die kamers. Het eerste is het iconen, dus het idee, hoe kennen wij Beethoven? En wij kennen Beethoven door een beeld of een aantal beelden die ook heel veel en heel snel eigenlijk tijdens zijn leven en kort na zijn dood ook heel snel gereproduceerd werden. Dus voordat de muziek zelf gereproduceerd kon
heel
worden.
Heel herkenbaar ook dat
en
beeld.
En herkenbaar zo. En deze figuur werd dan door verschillende generaties kunstenaars dan opgenomen en verwerkt en getransformeerd ook. En dus tonen wij een aantal voorbeelden die gaan van Antoine Bourdelle tot Andy Warhol, Christian Marclay, om precies te tonen hoe ook in sommige gevallen hetzelfde beeld, bijvoorbeeld dat beroemde portret van Joseph Stieler, door Joseph Stieler, uitgewerkt of als bron werd gebruikt door Warhol, door een Engelse kunstenaar, Mark Alexander, of ook door de Afro-Amerikaanse kunstenaar Terry Atkins.
Ja, die er de Black Beethoven
dan,
van
ja,
maakt.
Precies, ja. Dus dat is eigenlijk een videowerk dat deel uitmaakt van een langere serie die hij Black Beethoven genoemd heeft. Het is een morfing eigenlijk tussen dat beeld, dat origineel beeld van Stieler, die dan gradueel zo omgevormd wordt tot het portret van een jonge, zwarte man. En dat is dus heel die kwestie van wat zou er gebeurd zijn?
Ja, what if?
What if, precies.
maar hij had wel wat een donkerdere huidskleur.
Ja, precies. Het lijkt van wel. En sommige van die portretten tonen dat wel aan. Dus daar zijn een heleboel theorieën daar rond. Rond een soort zwarte in oorsprong van Beethoven. Ook muzikaal. De invloed op de jazz of zo. Zijn
dat
dingen
zou je
die
kunnen horen in zijn werk, volgens sommigen.
Dat blijft voor mij een interpretatie. Maar en ook Atkins zelf eigenlijk neemt geen positie op dat. Hij stelt de vraag, what if, inderdaad.
Ja. Nu goed, dat is allemaal al geen muziek die we te zien krijgen. Te horen is er wel iets ook. En te zien ook trouwens, want er zijn ook originele partituren die overal verspreid liggen van werk van Beethoven, wat fantastisch is. Want je hebt het gevoel dat je deel wordt van iets bijzonders. Je kan bij wijze van spreken bijna over de schouder van Beethoven meekijken naar dat creatieproces. Dat is,
we hebben het, de chance gehad natuurlijk om een nauwe samenwerking te kunnen hebben met het Beethoven House in Bonn. Dat toch ook het belangrijkste archiefcentrum is van het werk van Beethoven. En,
geboortehuis van Beethoven.
Geboortehuis van Beethoven, precies, ja. En zij hebben ons dus een aantal uitzonderlijke documenten uitgeleend. Dus die partituren inderdaad, een aantal brieven en andere documenten. En sommige van die partituren zijn echt heel boeiend en emotioneel, vind ik ook heel, heel sterk. Want je ziet echt, zoals je zei, de componist aan het werk en, ja. en de manier waarop hij die partituren corrigeert en
kneedt bijna, en, ja, ja, en dingen ja. uit weghaalt, verbetert.
Precies, ja. precies. En ook het idee dat de compositie zelf is een soort proces bij hem. En je ziet dat proces, en dat is bijna zo een heel modern concept van het, een werk dat eigenlijk nooit totaal afgewerkt is. Zelfs als zijn partituur gedrukt is door die uitgevers en zo, wil hij daar nog aan een aantal veranderingen aan maken.
Maar daar zijn zij niet zo mee opgezet natuurlijk.
En dat zijn natuurlijk dan moeilijke relaties ja. met die uitgevers. En, ja. Ja.
Maar er is dus inderdaad ook wel iets te horen. Want het uitgangspunt is, dacht ik ook, wat we nog niet met zoveel woorden gezegd hebben, denk ik, is dat jullie willen nagaan ook met deze tentoonstelling in hoeverre Beethoven nog en zijn muziek, zijn persoon, resoneert vandaag en hoe daarop ingepikt wordt door hedendaagse kunstenaars, moderne kunstenaars ook. Maar er is bijvoorbeeld een partituur te zien die heel apart is. Het is eigenlijk een partituur van Beethoven die vertaald is in morsetaal, die dan in morsetaal naar de maan gestuurd wordt.
Precies,
zo is het,
ja, ja.
Erik de Visser. Mm-hmm. En dan ook het terugkomt, dus een hele reis afgelegd, een hele reis terug. Wat blijft daarvan over? Iets met veel gaten.
Ja, precies. Dus dat signaal natuurlijk door die transmissie heeft een deel van het signaal is verloren gegaan. En dat wordt dan gehoord eigenlijk, dat kan men horen door een aantal stiltes in de originele partituur. En dus die omgevormde partituur wordt dan door een mechanische piano gespeeld. Hm. Ook op een zeer mechanische wijze zo. Dus al die nuances, die zijn er allemaal weggegaan natuurlijk. Die zijn er ook. Dat is het werk van een Schotse kunstenares, hedendaagse kunstenares, Cathy Patterson. Die een heel sterk interesse heeft voor de ruimte, de maan, de planeten en zo. Dat is eigenlijk haar werk. Maar mm-hmm. Ze heeft die titel van Beethoven, Moonshine Sonate, Maneschijn Sonate.
Die hij niet zelf aan
die
de
hij
sonate
niet zelf gegeven
heeft.
Dat is postuum,
ja.
inderdaad. En ze heeft dat eigenlijk zo à la lettre genomen. En dus, wat gebeurt er als we die partituur naar de maan stuurt?
En, ja. en het mooie is ook dat we ze in morse zien. Hè?
Ja,
we kunnen
precies,
ze zien, we kunnen
precies,
ze horen.
Dus
dat is al een heel mooi samenspel.
Mm, mm.
Nu, een aspect van Beethoven waar je niet omheen kan, is dat die man heel snel last heeft gekregen van beginnende doofheid en uiteindelijk zo goed als volledig doof was.
Mm.
Op het moment dat hij zijn laatste werk schrijft. Wat jullie doen is, ik vind het heel mooi om te zien dat jullie ook echt dove kunstenaars erbij betrekken en dat werk tonen en dat laten in dialoog gaan met Mozart en hoe hij moest converseren met
Beethoven.
Beethoven, die andere grote componist.
Ja, ja. Een andere tentoonstelling.
Ja. Volgend jaar, over 2-3 jaar, geen idee. Maar goed, hoe hij ook moest converseren met die schriftjes van hem, die converseren. Schriftjes. Maar die dove kunstenaars, zeg eens Erik de Visser.
Ja, ik vond het belangrijk dat inderdaad dove kunstenaars ook aanwezig waren. En hun aanwezigheid heeft ook, ik zou zeggen, zelfs mijn eigen manier van over doofheid te denken doen evolueren. Ook het contact dat wij hadden binnen Bozaren bij de voorbereiding van die tentoonstelling met een aantal dove gidsen onder meer, die ook rondleidingen zullen doen van de tentoonstelling. En die hebben ook, ik zou zeggen, ons perspectief doen evolueren binnen de tentoonstelling zelf. Een beetje van dat concept van death gain in plaats van death loss.
Mm-hmm.
Dus het idee dat men niet per se aan auditie iets verliest, maar dat eigenlijk doofheid ook een andere manier van luisteren met zich meebrengt.
Ja.
Of de mogelijkheid natuurlijk openmaken om anders te luisteren eigenlijk.
Je gaat andere delen van je lichaam
natuurlijk,
aanspreken.
Natuurlijk, ja. Het luisteren gebeurt door het hele lichaam. door het beenderstelsel ook. En dat tonen wij ook aan in de tentoonstelling. Dat kan het publiek ook zelf aanvoelen.
Ja, met je ellebogen. Het is ellebogenwerk.
Ja, precies.
Hè?
Precies. maar ook dus met het werk van die dove kunstenaars, zoals Christine Soon Kim, een Amerikaanse kunstenares. En Joseph Grigoli, die eigenlijk ook Amerikaans is, die is wat oud, een oudere generatie, toont men aan ook hoe die, of zowel het gebarentaal of het visuele, de visuele descripties van klank, of zelfs die conversatieboekjes die Beethoven gebruikt, door die kunstenaars, door die hedendaagse kunstenaars, in feite op een creatieve wijze gebruikt worden. En Grigoli bijvoorbeeld gebruikt hetzelfde principe van zo korte notas en zo, die komen van zijn entourage, mensen die met hem converseren. En hij behoudt al die notas en hij maakt daar zo grote collages die ook heel kleurrijk zijn en die hele boel anekdotes, maar ook wat filosofische bedenkingen met zich meebrengen. Dus je kan, dat is echt. En Christine Soon Kim is echt iemand die, waarvan het hele werk rond klank draait. En zij doet zelf klankinstallaties, maar ook heel mooie tekeningen. Ze gebruikt eigenlijk ook de muzikale taal. In de werken die wij tonen gebruikt ze zo de piano's en fortes, dus indicaties van de muzikale notatie, ook als manieren om concepten en ideeën en emoties uit te drukken eigenlijk. En dat is eigenlijk ook wat een componist doet.
Ja, ja, ja. Ja, en het lijkt nu alsof er overal muziek te horen is in de tentoonstelling. Dat is niet zo. Het is echt wel heel goed gedoseerd en bescheiden. Dus je komt er niet buiten met zo'n hoofd. Helemaal niet. Mm. Dat is ook heel knap gezien natuurlijk. Want hoe vang je dat
Het
op,
was
hè?
Belangrijk. Dat was natuurlijk een belangrijk element. En dat lag ook aan de basis van een beetje van het scenografisch concept. Mm. Van die sassen, dus de manier waarop we van één kamer naar een andere kunnen gaan zonder dat de klank daar te veel uitvloeit. En ook dat we dus ook verschillende klankervaringen konden aanbrengen. Dus soms is het een piano die
vanzelf
speelt. soms meer klassieke luidsprekers. Soms zijn het luidsprekers in piano's. Ja. Dus dat is die installatie rond
soms
de historische
is er een video,
piano's.
Hè?
Precies, dus heel verschillende klankervaringen. En dat vonden wij ook interessant om dat uit te exploreren. Ja, dus.
Het is tijd om ook eens wat muziek te laten horen, want we zitten hier de hele tijd over Beethoven te praten. En één keer over Mozart. we moeten wat muziek laten horen. En dat is eigenlijk ook een stuk dat voortgevloeid is uit een werk dat jullie tonen. Een video die Joseph Beuys gemaakt heeft met Maurizio Kagel. Mm-hmm. En daarin heeft Kagel geprobeerd om eigenlijk de muziek zo op te schrijven zoals Beethoven hem zou gehoord hebben, zou moeten gehoord hebben met zijn voortschrijdende doofheid. We gaan er even naar luisteren. Thank you. en daar stopt het. Het was een klein fragmentje. Maar we konden inderdaad wel horen, Ludwig van, hoe anders de muziek klinkt, hè, zoals Mauricio Kagel dat opgetekend heeft. De doofheid van Beethoven, daar hadden we het toch wel over naar aanleiding van Hotel Beethoven, tentoonstelling die gisteren geopend is in Beaux-Arts. Ik wil nog even doorgaan op die doofheid, omdat er ook gehoorapparaten te zien zijn, allerlei attributen die gemaakt zijn, die zouden kunnen helpen. Mooie dingen. Ik waande mij even terug in het GUM, het Gent Universiteitsmuseum, omdat het zo'n een mooie objecten zijn om naar te kijken. Maar er staat ook een gehuurmachine die Beethoven zou hebben laten maken, die hij gebruikte, om dan toch nog te kunnen horen waar hij mee bezig was. Bert Tankaert, heb jij iets met Beethoven voor we in die gehoormachine duiken en dan bij jou de tentoonstelling uitkomen?
Ik heb niet specifiek iets met Beethoven, maar uiteraard luister ik daar soms naar. Maar het is niet specifiek mijn genre, maar mijn muzieksmaak is heel eclectisch. Dus ik ga van klassiek naar jazz, naar hedendaagse muziek enzovoort.
Maar je kan het wel meteen herkennen als Beethoven klinkt. Dat is die herkenbaarheid is er natuurlijk wel. Hè. De gehuurmachine nog snel even, Erik de Visser. Dat is een machine dus die Beethoven heeft laten ontwerpen. Die is 2 jaar geleden, misschien is het iets minder lang geleden, ontwikkeld hier in Gent door Tom Begin samen met Orpheus Instituut. Piano's Manen hebben dat ook mogelijk gemaakt. Dat is nu te zien ook. En te horen in Hotel Beethoven. Is geweldig.
Ja, ik ben daar heel blij over dat wij dat hebben kunnen tonen. En ik moet zeggen, de samenwerking met Tom Begin, met Chris Mane, het Orpheus Instituut, was echt een heel mooie samenwerking geweest. Het maakt eigenlijk deel uit van een installatie met 3 andere piano's.
Ja, in de ballroom, hè?
In de ballroom, natuurlijk, van het hotel. Die is echt de muziekkamer ook. Waar wij dus die soort parallele evolutie, en ik weet dat Tom het woord evolutie niet graag heeft, maar het parallelisme zeker tussen instrumentenbouw, dus hoe die instrumenten en die piano's heel sterk geëvolueerd hebben, en natuurlijk de composities en de werken die Beethoven voor die piano's geschreven heeft.
En hoe hij daar eigenlijk aan toe bijgedragen heeft.
En heeft daar heel sterk aan
die evolutie.
Precies, want hij was echt in nauw contact met al deze pianomakers. En dus voor een van die piano's, Broadwood piano, Engelse piano, die hij dus van de firma Broadwood kreeg, heeft hij die gehoormachine laten maken. We hebben daar een aantal descripties en mensen die daarover gesproken hebben. Men heeft daar geen precieze plannen maken. Dus dat was wel het onderwerp van die research die door Mane en Orpheus gemaakt werd, om precies te zien hoe dat eruit kon lijken. En dus is dat nu, de vorm die ze daaraan gegeven hebben, is een soort konen die op de piano geplaatst wordt en die echt zo de klank projecteert naar de pianist toe.
Ja, en Beethoven echt moet er echt met zijn hoofd ingezeten hebben, denk ik, om goed te horen wat er gebeurde.
En het is, als je dat ook in relatie stelt met sommige van die latere pianowerken van Beethoven, de 3 laatste pianosonates voor instance, kan men zich inbeelden dat hij voor sommige passages zo, waar een aantal akkoorden bijvoorbeeld gerepeteerd worden, men kan zich met een beetje verbeelding Beethoven inbeelden dat hij dus echt zo op aan zijn klavier was en die klank aan het beluisteren was binnen die gehoormachine.
Ja, dat is fantastisch. En het klinkt ook heel luid als je je hoofd erin steekt. Dat mag dus in Hotel Beethoven. Erik de Visser, kom straks nog even bij jou terug. Dringend naar het FOMU, waar werk te zien is van Lynn Cohen. Bert Tankaert, je zei daar straks al dat je hebt de tentoonstelling gecureerd. Niet alleen, er is nog een curator.
Ja, samen met Joachim Nauts, die tot voor kort nog in het Fotomuseum werkte en nu artistiek leider is van Extra City, kunsthal in Antwerpen.
Goed. Dus samen hebben jullie de tentoonstelling gemaakt. Jij kende haar persoonlijk.
Ja.
Je hebt met haar gewerkt ook. Je bent in haar archief mogen duiken nu voor dat onderzoek dat je doet voor de Academie in Antwerpen. Dat zei je daar straks al. En ze fotografeert interieurs, dat hebben we ook al gehoord. Maar het zijn echte dingen, het zijn geen installaties. En daar onderscheidt ze zich van bijvoorbeeld een Thomas de Mant, waar ook een foto van hem hangt, nu te zien in M. Leuven, die zijn interieurs maakte.
Ja.
Wat is er zo bijzonder? Ik heb voor die foto's van Lynn Cohen gestaan, die zijn heel scherp, die zijn heel bevreemdend ook.
Ja, ze werkt met een 8x10-inch technische camera. Dat is een heel grote camera, een beetje een 19e-eeuwse camera, waar je onder een zwart doek moet kruipen en het beeld ondersteboven op een matglas ziet. En die camera levert natuurlijk bijzonder scherpe beelden op, omdat die negatieven zijn 20 op 25 centimeter. Waarvan ze eerst in de jaren 70, zo hebben we een hele reeks uit het Folkwang Museum hangen op de tentoonstelling, maakten ze oorspronkelijk contactafdrukken. Dus dat wil zeggen, de afdruk is precies zo groot als het negatief. En vanaf de jaren 80 gaat ze dan op groter formaat werken. Het blijft dan groeien. Eind jaren 80 zijn het al werken van een meter 20, een meter 40. En na de jaren 2000, wat ze dan de oversized... Want ze had een geweldig gevoel voor humor. De oversized werken...
En je moet lachen ook, als je het zegt. Dus het is een goede herinnering.
Ja, absoluut. Het was een heel genereuze, humoristische, intelligente dame. Dus twee van die heel grote werken die 2,5 meter breed zijn en waar je echt het gevoel hebt dat je er kan intuimelen eigenlijk in die heel bizarre, bevreemdende ruimtes. Ook interessant wat je zei over Thomas de Mant. Mm-hmm. We hebben dus een aantal referentiewerken in de tentoonstelling hangen, omdat we zoveel mogelijk de geest en de stem ook van Lynn wilden laten horen. Er zijn heel veel citaten te lezen op de tentoonstelling. We hebben zelf geen enkele tekst zelf geschreven, maar heel wat teksten opgezocht uit interviews, hebben we die bij elkaar gesprokkeld. En zo heb je het gevoel dat Lynn eigenlijk een rondleiding geeft postuum op haar eigen tentoonstelling. Mm-hmm. En dus twee modules waar een aantal kunstwerken te zien zijn van kunstenaars waar zij altijd naar refereerde. Thomas de Mant is er daar één van. En heel fijn wat ze daarover zei, is dat dus Thomas de Mant die maakt maquette in karton, maakt er vervolgens een foto van. Ja. En vernietigt dan de maquette. En de foto is het eindresultaat.
Het enige wat overblijft.
Ja. En dus het idee van de constructie is daar heel groot. En bij Lynn is er altijd die verwarring van, heeft ze dat nu zelf gebouwd of niet? Helemaal niet. Het zijn dus allemaal werkelijke plekken die ze gedocumenteerd heeft, zou je kunnen zeggen. En ze zegt over Thomas de Mant dat hij eigenlijk probeerde de dingen er zo echt mogelijk te doen uitzien, terwijl wat zij probeerde was eigenlijk die echte wereld er zo artificieel mogelijk te doen uitzien. Ja. En dat is een heel interessant spanningsveld. Ja.
Ze verwijst ook, een groot voorbeeld voor haar is ook Duchamp.
Ja. Haat-liefde-verhouding.
Haat-liefde?
Ja, absoluut. Ja. Dus in de jaren 60 wordt, zou je kunnen zeggen, Duchamp heruitgevonden door dus de conceptuele kunst die dan helemaal van start gaat. En aanvankelijk werkt ze dus als beeldhouwer en maakt installaties of denkt op een manier, op een installatieachtige manier over werk. En dan tijdens het onderzoek hebben Karin Hansen en ik een heel interessant ding gevonden in haar studio. En dat is voor ze met fotografie begon. In 1969 maakte ze een Polaroid van een pizza-restaurant. En daar zit een tekstje bij. En het was eigenlijk een voorstel om een werk te maken in een museum. Het is nooit uitgevoerd. Maar ze beschrijft eigenlijk heel dat interieur, waar ze dus die Polaroid van maakt. En ze zegt, ik wil al die stoelen en die tafels en al die objecten en die wanden wil ik verplaatsen en die in het museum zetten als een ready-made. He, dat is helemaal natuurlijk Duchamp, Turinoir. Absoluut. Je neemt het uit de loodgieterijwinkel, je plaatst het in een museum en plotseling door de context te veranderen, verandert heel de betekenis van dat werk. Dus dat was voor haar een heel, heel belangrijk gegeven. En dan later in de fotografie, de manier waarop een foto, net zoals in de werkelijkheid, een situatie verplaatst van de banale werkelijkheid waar die zich plaatsvond naar het museum in een foto dan. Maar dus de haat-liefde-verhouding met Duchamp bestaat erin dat Duchamp zei dat hij zei eigenlijk je moet een onverschilligheid of een esthetische onverschilligheid hebben ten aanzien van de objecten die je dan als ready-made bestempelt. Mm-hmm. Waardoor je daar compleet kan vergeten waarvoor een urinoir dient en er inderdaad iets heel anders van kan maken. En dus aanvankelijk voelt Lynn zich heel verwant met dat idee van Duchamp, maar later zegt ze, maar ik ben eigenlijk absoluut niet onverschillig tegenover de dingen die ik fotografeer. En het gaat net over de betekenis of de betekenis die, die getransformeerd wordt of die metaforisch wordt van de objecten die ze fotografeert, maar die net heel sociaal en politiek geladen zijn.
Ja, en vooral dat politieke, dat wordt later in haar carrière en haar leven belangrijk. Hè? Dat is er in het begin misschien niet zo heel erg duidelijk.
Nee, zeker in het begin als ze nog privéruimtes fotografeert, minder, dan gaat het meer over kitsch. Maar
militaire
later gaat het echt wel over observatieruimtes en over de controlemaatschappij en je krijgt het wel ook een heel sinistere kant naast het humoristische.
Ja, want je zei net ook, ik wil dat woord banaal even eruit pikken. Het lijkt ook inderdaad, als je de foto's bekijkt en de ruimtes die ze kiest, dat banale plekken zijn. De betekenis die ze krijgen, is die zij eraan geeft door ze op die manier te fotograferen dat ze fotografeert. En door er ook alle menselijke aanwezigheid uit weg te laten.
Ja. Ja, daar zei ze ook iets heel grappig over. Veel mensen vroegen van waarom fotografeer je nooit mensen? En ja, enerzijds natuurlijk, alles wat ze fotografeert is door mensen gemaakt. Dus het gaat sowieso over menselijke activiteit en over de mens.
Ja.
Maar ze zei, als ik daar een mens in zou plaatsen, dan zou al de aandacht naar die mens gaan en net niet naar al die objecten waar het voor mij om gaat. Mm-hmm. En dus zei ze op een heel ludieke manier van... Waar zou ik die mensen moeten plaatsen? Ik zou het niet weten.
Nu, en toch heb je het gevoel dat bijvoorbeeld in zo'n laboratorium dat ze fotografeert, dat ook gewoon laboratorium heet, voor de rest weet je niet wat waar.
Nee.
Heb je het gevoel dat daar ofwel net iemand buiten gewandeld is, of er kan elk moment iemand binnenkomen?
Ja. Dat is eigenlijk de reden waarom ook in een van die referentieruimtes een werk van Eugène Achet te zien is, fotograaf van de vroege 20e eeuw, die Parijs heeft gefotografeerd in de vroege uren, ook zonder dat er een mens op te bespeuren is. En Walter Benjamin schrijft daar dan over dat omdat die mens ontbreekt, dat die beelden een soort dreiging krijgen, een soort crime scene-achtig gehalte.
Ja, want haar foto's zijn zo clean dat je ook kan denken van...
er
is hier net iets
gebeurd.
Klopt iets niet. Er is hier net misschien wel een gruwelijke moord gepleegd. Het is hard opgekuist om alle sporen uit te wissen.
Maar tegelijk, dat is dan die sinistere kant. Maar tegelijkertijd wordt het ook zo absurd, omdat je niet weet wat wordt daar precies onderzocht. Waarvoor dienen die observatieruimtes? Vaak zijn het ook observatieruimtes voor kinderen met heel vreemde speelgoed dat daar rondslingert. En tegelijkertijd zie je camera's en zie je, en krijg je dus heel die dualiteit tussen dat sinistere en dat dramatische en het humoristische.
Ja, bijvoorbeeld de foto die op de affiche staat. Probeer die eens te beschrijven. Dat is zo echt een absurde foto, vind ik. Je denkt van, wat voor ruimte is dit?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik weet het ook niet en ik wil het ook niet weten. Want het leuke is juist dat je dus niet weet, kijk ik nu naar een militaire installatie, een kuuroord of een klaslokaal.
Ja. Dan kan ik allerlei verhalen.
Je kan ervan, maar dus als ik die foto moet beschrijven, we zien een kleurenfoto uit 2007, Untitled, zoals de meeste van haar werken Untitled, maar dan gaf ze er altijd een soort geheime code aan. Dit is Untitled AstroTurf. En AstroTurf is het Engels voor kunstgras. We zien een ruimte met dus kunstgras op de grond, een vrij kleine ruimte, met een kerstboom in de hoek, een elektriciteitskabel ernaast, een soort zetel, een soort gedemodeerde zetel. Dan zien we twee vensters, waarvan er één in een soort spiegelglas, wat misschien toch wel een observatieruimte doet vermoeden.
Ah, ja.
En dan verder een groene pand eigenlijk van onder, die de ruimte in twee deelt, waardoor je min of meer het idee krijgt alsof die ruimte half onder water staat. Mm-hmm. Dus het is een heel surreële, absurde wereld.
Bijna abstract ook.
En met een grote dosis abstractie of stilering die het ook heel bijzonder maakt.
Heeft ze nooit ingegrepen? Zijn die interieurs wat ze waren, hoe ze die aangetroffen heeft?
Voor 99,9%. Ze zei altijd van, moest er nu echt een stoel in de weg gestaan hebben, zou ik die wel wegzetten. Maar
ja, maar wat is in de weg staan?
De reden dat je een foto maakt van iets, is omdat je het op een bepaalde manier aantreft. Ja. Op een manier dat je het zelf niet had kunnen verzinnen. En daar gaat het juist over. Dus op dat moment is het dan misschien nog net een klein beetje een schoonmaakoperatie. Ja. Van als er dan een stoel 10 centimeter opgeschoven moet worden, zou ze dat uiteraard wel gedaan hebben. Maar het gaat echt wel over de werkelijke wereld die we voor elkaar creëren. En die er even hilarisch als beangstigend uitziet. Ja, ja.
Ken jij het werk, Erik de Visser?
Nee,
van
nee, maar ik zou het heel graag... De naam is mij wel bekend en ik dacht ook aan... Ik had ook een idee dat er een curator die naam droeg, maar dat is waarschijnlijk een fout van mij. Nee, ik ben heel benieuwd. Ik zou graag de tentoonstelling willen bezoeken.
Ja.
Ik vroeg me af of zij geen hotelkamers had gefotografeerd.
Nee, er zijn andere fotografen die dat heel veel gedaan hebben. Lee Friedlander bijvoorbeeld. Ja. Zelfportretten met een mens erop.
Maar ja, nee, je zit nu helemaal in die hotelsfeer, ja, Erik. Dus ja. Dat gaat er wel weer uit.
Het had gekund. Ze heeft wel hotellobby's gefotografeerd.
Ah, ja.
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 Maar die hebben dat semi-private, ja, semi-publieke. Ja, ja. Het is zo tussenin, hè? Een tussenin. Ja, ja, ruimte. Ja. Hoe vond ze die ruimtes eigenlijk?
Dat was heel veel research, heel veel brieven schrijven, telefoneren, soms gewoon ook aan de deur kloppen. Ik ben bijvoorbeeld met haar ooit in Berchem in Antwerpen, is er een waterlaboratorium. En dat is een vrij groot laboratorium waar de Schelde helemaal op miniatuurformaat is nagebouwd om onderzoek te doen voor baggerwerken. Mm-hmm. Ze kunnen heel die ruimte onder water zetten. En dan met houten blokjes kunnen ze zien hoe de stroming verloopt.
Een gedroomde ruimte voor haar om te fotograferen.
Zij had daar ergens iets van opgevangen. Ik ben daar samen met haar naartoe gestapt. Ze heeft gewoon aan de deur gebeld en gezegd: ik ben een fotograaf uit Canada, professor aan die universiteit. En dan zei ze, ja goed, kom morgen maar terug. En ze heeft daar een foto gemaakt die in een van haar boeken verschenen is. Net een van de laatste keren dat ik haar gezien heb, ik denk dat het 2012 was, wou ze teruggaan naar dat laboratorium. Zijn we samen ook teruggegaan. Maar dan was het voor haar, ze was al erg ziek en dan was het voor haar te moeilijk en daar is niks meer uit de bus gekomen.
Ja.
Maar ze heeft dan nog wel in Canada werken gemaakt. En dat zijn twee werken die we ook op de tentoonstelling hebben. Dat zijn de allerlaatste werken die ze gemaakt heeft. Ook weer heel bevreemdende, bizarre ruimtes. Je weet niet waar je naar kijkt. Maar het zijn oefenruimtes voor roeiers. Dus het zijn een soort heel bizarre bassins met spiegels om te kunnen zien of de roeiers synchroon roeien. Maar ja, de mens is weer al verdwenen.
Ja.
En die ruimtes zien er zo gek uit. En tegelijkertijd, zoals ik daar juist zei, gaat het wel over het echte leven. Als je vandaag ook gewoon rondkijkt. Het leven wordt er niet vrolijker op, maar eigenlijk tegelijk toch wel absurder ook. Je kunt daar op een visuele manier toch ook wel
heel veel mee aanvangen.
Heel veel mee aanvangen, ja.
Nu, ze heeft, dat hebben we nog niet gezegd ook, aanvankelijk zwart-wit foto's gemaakt. Hè?
Ja.
En dan naar kleur overgeschakeld. Maar dat zwart-wit, daar zat ook altijd wel wat kleur in, want dan maakten ze dat werd dan in de frames verwerkt, ja, op een of andere manier. Formica, dingen die... Ja. Lelijk aan zich, maar de foto past het.
Zeer afstotelijk materiaal. Komt natuurlijk ook uit die pop-art-attitude.
Ja.
En we hebben bijvoorbeeld ook een werk van Richard Artschwager in de tentoonstelling hangen, die zelf ook met Formica werkte. En zij had een voorliefde voor dat soort materiaal. Mm. Ook zo versleten tapuplein waar
linoleum.
Ze dan van zei... Linoleum, maar versleten tapuplein, ja, waar ze van zei van... als ik daar naar kijk, dan krijg ik astma. Dat soort heel fysieke reacties had ze op materialen. En Formica, dat gebruikte ze dus voor haar lijsten. Ze ging daarvoor naar keukenmakers. En het interessante is dat Formica eigenlijk ook op een fotografisch procedé tot stand komt. Dus er wordt een echt stuk marmer of hout gefotografeerd. Dat wordt afgedrukt, wordt geplastificeerd en op een stuk hout gekleefd. En dat heeft eigenlijk een kitsch erzatsgehalte, ja, wat zij in haar eigen beelden ook terugvond. Dus de manier waarop de foto de realiteit transformeert naar een foto is eigenlijk ook de verplaatsing van de dorre banaliteit naar een soort erzatsgehalte van die banaliteit.
Ja. Het meest verrassende dat je in haar archief nog gevonden hebt, Bert, wat was dat?
Ja, dat was dat relocation proposal waar ik het daar juist over had. Dat was die Polaroid van dat pizza-restaurant.
Okay.
Het is een eigenlijk is het niet echt een werk. Het is een voorstel voor een werk. En het is nooit eerder getoond. Het is een heel klein, heel precieus objectje. Maar dat helemaal haar geest toont. En iets verder in de tentoonstelling hebben we dan ook een grote installatie van Guillaume Bijl. Mm. Die net hetzelfde doet, een bepaalde ruimte waarneemt. En die eigenlijk gewoon simpelweg, zoals Duchamp, verplaatst naar het museum. Dus heel dat idee van de verplaatsing komt op heel verschillende plekken terug in de tentoonstelling. Maar uiteraard ligt de klemtoon op een overzicht van vier decennia interieurfotografie.
Ja, het is geweldig. Ik heb mij heel erg geamuseerd en mij zot gekeken. Want je kan blijven kijken natuurlijk naar die foto's. Even terug naar Hotel Beethoven, Erik de Visser. Er is al die kamers, ik weet niet in welke kamer dat het is, dat er de opera, de enige opera die Beethoven geschreven heeft, gemaakt heeft, opgevoerd wordt, uitgevoerd wordt, door een koor van gevangenen, Amerikaanse gevangenen. Dat is een ruimte, dat is een heel aangrijpend iets wat erin, ja, wat daar gebeurt. Kan je dat even toelichten?
Het is een ruimte die over dus de politieke Beethoven spreekt, dus zijn politieke ideeën. We weten dat hij dus heel, heel sterk beïnvloed was door de Enlightenment, de ideeën van Kant, de Franse Revolutie. Ja. En dat heeft ook soms geëvolueerd. Hij had ook een bepaalde relatie, ook of een beetje misschien ambiguë relatie met de aristocratie in Wenen. En dat heeft ook zijn ideeën misschien wat beïnvloed, zeker op het einde van zijn leven. Maar het idee van vrijheid is natuurlijk iets, en vrijheid voor iedereen, voor elke mens, is zeker iets dat zijn hele werk doordringt. En dat komt natuurlijk ook aan bod in Fidelio. Fidelio vindt plaats in een gevangenis. Ja. We tonen inderdaad een fragment van een productie die 2 jaar geleden in New York gepresenteerd werd door een jonge gezelschap, Heartbeat Opera. Het wordt echt in de context geplaatst van de Amerikaanse raciale kwesties, mm-hmm. De Black Lives Matter beweging.
Ja, wat is het? 40% van de gevangenen zijn Afro-Amerikanen.
Precies. Dus de hele cast, eigenlijk alle zangers in de opera, zijn Afro-Amerikaans. Mm-hmm. Ze hebben daar een aantal ook dialogen en zo toegevoegd. Maar dan een van de hoofdmomenten in die opera is dat inderdaad het gevangenenkoor. In de opera hebben de gevangenen de mogelijkheid op een zeker moment om buiten in de gevangeniskoor te gaan. En dus ze zingen zo een soort hymne naar vrijheid.
De frisse lucht die ze kunnen inademen.
Precies. En dus dat koor, het koraalstuk, wordt door een aantal groepen van Amerikaanse gedetineerden gezongen. En dat wordt dan dus via video overgebracht op de scène eigenlijk. En dat is natuurlijk dat fragment dat wij wilden tonen in de tentoonstelling. Om te tonen ook hoe Beethoven in deze heel actuele en heel belangrijke context zijn plaats vindt eigenlijk. Ja. En hoe dat hij. Ja. En wij tonen ook een aantal brieven van die zangers, van die gedetineerde zangers. Die dus over hun ervaring spreken.
Ja, waaruit blijkt dat het voor hen een geweldige ervaring was.
Precies, ja.
Heel mooie kamer. Ook de laatste kamer. Mag ik dat zeggen, als je uitcheckt wat er dan te zien is? Of laten we dat gewoon zo?
Ja, laten we dat dan.
Dat laten we zo. Hotel Beethoven is geopend. Nog tot en met 17 januari. U moet wel reserveren, uiteraard. En er hoort ook nog een uitgebreid randprogramma bij met lezingen, muziekopvoeringen, et cetera. Check het programma online, zou ik zeggen. Straks trouwens op Clara live nog meer Beethoven. Voor het Festival van Vlaanderen werd aan Belgische orkesten gevraagd om dit Beethovenjaar een Beethoven-symfonie in pocketversie te schrijven. Een arrangement dus van één van de symfonieën van kamermuziek, voor kamermuziekbezetting. Beethoven dus in pocketvorm, straks om 8 uur op Clara en Clara live. Dankjewel Erik de Visser om die tentoonstelling te maken. Heel boeiend wat ik daar allemaal gezien en gehoord heb. Depth on the Surface, want die titel hadden we nog niet gegeven, maar titels zijn niet belangrijk, Bert Aankaart.
Toch?
Diepte aan de oppervlakte, dat is de titel van de tentoonstelling met werk van Lynn Cohen. Die loopt nog tot 24 januari in het FOMU. in Antwerpen. Als u daar toch bent, kan u misschien ook eens gaan kijken naar de foto's van Martine Franck. Uitgebreid ook. Volgende week hebben we het daarover in Pompidou. Dankjewel, Bert Dankaert, ook om naar hier te komen. Heel fijne avond nog. U thuis met Clara.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.